Broeders en zusters, vanavond willen we weer onze bespreking vervolgen van in elk geval Daniël 2, want daarin zijn we de vorige keer blijven steken. Daniël 2, de bekende profetie mag ik wel zeggen, maar het blijkt dat er toch heel wat onbekend aan is overigens. Daniël 2, waar we vinden de droom van Nebukadnezar, de koning van het Babylonische Rijk, het eerste grote wereldrijk, nadat het koningschap uit het huis van David was weggenomen. Het Babylonische Rijk, wat vervolgens werd opgevolgd door enige andere wereldrijken, in overeenstemming met de reeks die ons feitelijk hier in Daniël 2 gegeven wordt. Want immers, Nebukadnezar droomde over een beeld dat inderdaad de uitbeelding bleek te zijn van de wereldrijken die zouden passeren vanaf dat moment, vanaf Nebukadnezar, tot aan het moment dat het koninkrijk niet zal, aan geen ander volk zal worden overgelaten, zoals het er staat in vers 44. Dat betekent dat uiteindelijk het koninkrijk over de volken der aarde gegeven zal worden aan het volk Israël en meer in bijzonder aan de koning van Israël. En dat is uiteraard de Heer Jezus Christus, die hier uitgebeeld wordt, zoals zo dikwijls, als de steen. Wel, we hebben inmiddels gezien dat in deze droom sprake is van een beeld samengesteld uit allerlei materialen die achtereenvolgens dan ook genoemd worden in vers 32. Waar staat: het hoofd van dit beeld was van goed goud, zijn borst en zijn armen van zilver, zijn buik en zijn dijen van koper, zijn schenkelen van ijzer en zijn voeten eensdeels van ijzer en eensdeels van leem. En daarna zegt vers 34 dat een steen werd afgehouden zonder handen, die sloeg dat beeld aan zijn voeten van ijzer en leem en vermaalde ze. Maar dan vers 35 zegt: toen werden tezamen vermaald het ijzer, leem, koper, zilver en goud. En ze werden gelijk kaf van de dorstvloeren des zomers en de wind nam ze weg. En er werd geen plaats voor dezelfde gevonden. Maar de steen die het beeld geslagen heeft werd tot een grote berg, alzo dat hij de gehele aarde vulde. En de uitlegging volgt daarna, want dit was de beschrijving van de droom zelf. De uitlegging volgt daarna, waar in de eerste plaats gezegd wordt in vers 38, het einde van het vers: gij, namelijk gij, o koning Nebukadnezar, gij zijt dat gouden hoofd, zodat het gouden hoofd van het beeld in ieder geval de uitbeelding is van niet alleen Nebukadnezar zelf, maar uiteraard ook van zijn rijk, waar hij immers zelf de personificatie van is. Dus het gouden hoofd is een beeld van het Babylonische Rijk, dat inderdaad zo heet, omdat Babel daadwerkelijk de hoofdstad was van dat rijk. Moet u goed begrijpen, de naam Babylonische Rijk ontleent zijn naam aan de stad Babel, in het Grieks Babylon, maar het is volstrekt hetzelfde. De stad Babel, die daar de hoofdstad van was, want als we dat rijk zelf zouden bezien, bestuderen zeg maar, dan zou blijken dat het werd gevormd door weet ik hoeveel verschillende volksstammen die eigenlijk nog steeds daar, nou, laat ik het netjes zeggen, die daar nog steeds wonen. Zo zit het eigenlijk. En langs de brand horen we allemaal wel eens wat over de verschillende stammen die ze daar inderdaad elkaar het leven zuur maken en elkaar bevechten. Dat is ook altijd zo geweest. Dat was al zo in de dagen van Nebukadnezar. Alleen hij was de man die kans zag, maar dat was mede omdat God hem dat gaf, maar die kans zag om die verschillende volken en stammen te verenigen onder één, namelijk het zijne, onder één heerschappij. En hij is dus ook inderdaad dat gouden hoofd. Maar dan staat er: na u zal een ander koninkrijk opstaan lager dan het uwe. Wel, dat is heel eenvoudig. Het Babylonische Rijk, wat volgens de Bijbel, zoals de Bijbelse telling, zijn oorsprong vindt in het jaar 606 voor onze jaartelling, toen Nebukadnezar Jeruzalem veroverde. Dat Babylonische Rijk werd veroverd door de Meden en de Perzen. Eigenlijk letterlijk door Darius de Meed. Gobrias heet hij in het Grieks. Of Gobaru, dat zal dan wel Chaldees weer zijn, maar in de Bijbel heet hij Darius, dat is eigenlijk toch maar een titel, Darius. Darius de Mediër, die aan het hoofd van de legers van de Meden en Perzen en in opdracht van Kores de Pers inderdaad Jeruzalem veroverde. En in de Bijbelse jaartelling begint dan ook het Medo-Persische Rijk in 538 voor onze jaartelling. Dat is het jaartal wat ervoor staat. Volgens andere berekeningen komt het anders uit, maar dat is zo ingewikkeld om je dat allemaal uit te leggen. Ik houd maar op de berekening die het best overeenkomt met de Bijbelse. Dat is 538 voor onze jaartelling. Toen Darius de Mediër het Babylonische Rijk veroverde, en hij deed dat in de praktijk op dat moment door gewoon de stad Babel te veroveren. Weet je niet? Op andere plaats in het Grote Rijk werden andere oorlogen gevoerd. Die waren er eigenlijk altijd wel. Maar op dat moment, 538, veroverde Darius de Mediër. Maar in de ongewijde geschiedenis was het Kores de Pers. Zo gaat het. Dan kreeg de baas het toegeschreven. Terwijl het in feite zijn personeel was. Hè? Ja. Dus Darius de Mediër, en niet Kores de Pers, Darius de Mediër veroverde de stad Babel. Ik heb het u denkelijk vorige keer gezegd, ik weet niet precies meer, het is zo lang geleden, maar ik neem de gelegenheid te baten te herhalen. Babel werd niet verwoest. Als men spreekt over de verwoesting van Babel in het verleden, dan wordt daarmee gewoonlijk bedoeld de verovering van Babel door de Meden en Perzen. Deze verovering waar ik het nu over heb. Maar Babel werd niet verwoest. Het is een misverstand. Iedereen weet het. Maar het schijnt hardnekkig te zijn allemaal. Babel werd niet verwoest. Babel werd gewoon veroverd. Dat wil zeggen, Belshazzar, de laatste koning van het Babylonische Rijk, werd gedood. Dat staat ook in Daniel 5, het laatste vers. In diezelfde nacht werd Belshazzar gedood. En Daniel, die daarbij aanwezig was, die bleef gewoon zitten. Die was per slotverrekening toch maar ambtenaar. En goede ambtenaren zijn, waren zeldzaam. Kortom, laat ik me inhouden vanavond. Goede ambtenaren waren zeldzaam. Hij bleef gewoon zitten. Dat is trouwens tamelijk gebruikelijk voor ambtenaren, denk ik. Maar goed, daar zouden we het niet over hebben. Maar Daniel werd vervolgens gewoon de grote man. Ik geloof twee na grootste man werd hij uiteindelijk. In het Medo-Persische Rijk. En daar gaat het maar om. Het bewijs dat Babel niet verwoest werd. Het bleef gewoon staan. Er rolden alleen wat koppen, heet dat. In gewoon Nederlands van vandaag. Maar het Rijk werd gewoon voortgezet. Alleen er was een ander die het Rijk bestuurde. Het was Darius de Mediër, Gobarias, die dan de heerschappij in de stad zelf overnam. En twee jaar later kwam zijn grote baas Kores de Pers de stad binnen, 536 voor onze jaartelling. Dat was het tweede jaar van Darius de Meed, heet dat in de Bijbel. En die nam toen gewoon de zaak over, uiteraard, zoals te verwachten was. Zodat de verschillende jaartallen krijgen in de verschillende boekjes voor het begin van het Medo-Persische Rijk. Maar volgens mij is dit het goede. 538 begon het. Alleen pas in 536 kwam Kores zelf, die niet de stad veroverde, want het was al lang gebeurd, maar die gewoon zich aanmeldde in de hoofdstad van het Rijk. Dat was ook altijd al de hoofdstad van het Babylonische Rijk. Het bleef de hoofdstad van het Rijk. Alleen de naam veranderde. De naam werd voortaan het Medo-Persische Rijk. Of in het algemeen het Persische Rijk, want de Meden hebben alleen een belangrijke rol gespeeld in het begin van het verhaal, met name bij de verovering van de stad Babel. Dat is het dan. En dus het Persische Rijk en de directe erfgenamen, moet ik eigenlijk zeggen, van het Persische Rijk vinden wij vandaag inderdaad in Iran. Perzië, Iran, dus het overblijfsel daarvan. Het heeft niet meer Babel tot zijn grondgebied. Maar soms vraag je je af hoe scherp die grenzen daar eigenlijk zijn. Hè? Want het is bekend dat de legers van Irak een deel van hun luchtmacht in ieder geval aan de afgelopen weken in veiligheid hebben gesteld. Wel degelijk in Iran, wat ze kort geleden nog bevochten. Maar nu staat het grootste deel van de luchtmacht staat daar. Merkwaardige dingen zijn dat, maar daar is het laatste woord uiteraard nog niet over gezegd. Ook door mij trouwens niet, maar u zult nog even geduld moeten hebben. Waar het maar om gaat is dat het Babylonische Rijk begon in 606 voor onze jaartelling bij de verovering van Jeruzalem, volgens de Bijbelse berekening. Volgens dezelfde Bijbelse berekening was in 538 de verovering van Babel door Darius de Mediër. En daar begint dus het Medische Rijk. Dat duurt eigenlijk maar twee jaar, als je het heel strikt neemt. Want vanaf 536 heet het gewoon het Medo-Persische, of eigenlijk gewoon het Persische Rijk, want daar komt het uiteindelijk op neer. In dat jaar overigens, 536, kregen de Joden die toen in ballingschap waren de toestemming om uit die ballingschap terug te keren naar Jeruzalem. Een groot deel deed dat, een ander deel deed dat niet. En bovendien was het dan ook nog precies 70 jaar
na de eerste verovering van Jeruzalem door Nebukadnezar. Dat was 606. En in 536, het eerste jaar van Kores, kregen ze toestemming om terug te keren naar Jeruzalem. Nogmaals, een groot deel deed dat niet. Het was maar een deel dat dat deed. Maar het was officieel wel degelijk het eind van de ballingschap. Nou, laat maar zitten. Dan gaan we verder. Want dan staat er vervolgens in vers 39. Daarna een ander, het derde koninkrijk, dat hier uitgebeeld wordt door koper, het welk heersen zal over de gehele aarde. Dat koperen rijk is het Grieks-Macedonische rijk van Alexander de Grote. Ik heb het vorige keer gezegd. Het was feitelijk het Macedonische Rijk, maar we noemen het voor het gemak het Griekse Rijk, vanwege de Griekse cultuur, beschaving, taal, gedachtegang, filosofie, hoe het maar heten mag, die toen inderdaad vanuit Macedonië gebracht werd, inderdaad tot aan het Verre Oosten aan toe. En daar ligt de bakermat van onze beschaving. Ik ben gewend te zeggen, zogenaamde beschaving, maar vanavond laat ik het maar weg, hè. Daar ligt de bakermat van onze beschaving, bij dat rijk van Alexander de Grote. Daar ontstond een Griekse wereld, met, nogmaals, met grondgebied heeft het absoluut niks van doen. Totaal niet, niks met territorium te maken. Het heeft alleen te maken met cultuurgoed, zal ik maar zeggen. De wijze van denken. De godsdienst trouwens ook, maar daar kom ik vanavond nog wel een paar keer op terug. En in elk geval de taal, en dat is heel belangrijk, want via de taal werd de wereld verenigd feitelijk. En door de taal bleef ook de denkwijze en daarmee ook niet alleen de cultuur, maar ook de godsdienst in stand. Maar goed, daar kan ik niet al te uitgebreid op ingaan. Het begin van het Griekse Rijk wordt officieel geplaatst in 333 voor onze jaartelling. Hebben jullie ook een beetje idee van de tijdsperiode? Of dat nou de slag bij Issus of Ipsus was, dat ben ik vergeten, want het is ook al zo lang geleden, denk ik altijd maar, hè. Maar het is allemaal betrekkelijk eenvoudig na te gaan. Het Griekse Rijk dus. Dan vers 40, het vierde koninkrijk zal hard zijn gelijk ijzer. Let op dat er niet staat ijzer, maar het staat meteen zal hard zijn. En dan wordt ijzer pas genoemd. Goud werd niet verklaard, zilver werd niet verklaard, koper ook niet. Ze werden wel genoemd, maar niet verklaard. En bij dit rijk, het vierde uit de reeks, komt eerst de verklaring en wordt dan pas het materiaal genoemd. Hard als ijzer. Om die hardheid gaat het dus blijkbaar. En dat houden we dan verder ook vast. Daarbij wordt gezegd, aangezien het ijzer alles vermaalt en verzwakt, gelijk nu het ijzer dat zulks alles verbreekt, alzo zal het vermalen en verbreken. Een puur militaristisch rijk is de gedachte. Daarmee is de gedachte aan cultuur en religie, een wijsheid in het algemeen, helemaal verdwenen. Bij goud, zilver of koper gaat het om edele metalen. En daarbij zou men toch inderdaad aan een cultureel erfgoed moeten denken. Maar bij het Romeinse Rijk is dat helemaal van de baan. Het is ijzer, het is niet meer edel, het roest ook erg, moet ik zeggen, ijzer. En het is alleen maar hard, het wordt voor de wapens gebruikt. En ik moet er meteen bij zeggen dat het militarisme zoals wij dat kennen, sommigen vinden dat ik moet zeggen kenden, dat is een kwestie van smaak, maar het militarisme wat wij kennen, hele militaire cultuur, voor zover je dat cultuur mag noemen, inderdaad zijn oorsprong vindt bij de Romeinen, die hebben dat uitgevonden. Nou goed, ja, ik ben inderdaad nog in dienst geweest, jawel, maar dat even terzijde. Maar inderdaad, het is Romeins, een Romeinse manier van leven eigenlijk. Dat is militarisme eigenlijk. Hè. Dat was het Rijk, het Romeinse Rijk, opgebouwd. En zo werd het Romeinse Rijk inderdaad verbreid over bijna de hele wereld. Op natuurlijk één klein dorpje na, wat wij inmiddels allemaal zo goed kennen. Of niet? Nou ja, dat leg ik dan nog wel eens uit. Dus cultuur dit. Dat is literatuur, maar dat leg ik nog wel eens uit. Nou goed. Vierde Rijk, ijzer, is dus inderdaad Romeins Rijk. De datum daarvoor wordt gewoon gezet bij 63 voor onze jaartelling. Bijbelsverrekening, ik meen dat dat was. Maar nogmaals, het is een tijd geleden dat ik dat heb nagekeken. Dus nou weet ik het niet helemaal zeker meer. Maar ik heb het wel opgeschreven. 63 voor onze jaartelling. Ik meen dat dat de verovering was van Jeruzalem door de Romeinen. Als ik me goed herinner. Ik was er niet bij, maar goed, vooruit. Maar 63 staat ervoor, voor onze jaartelling. Daartussenin moet wel gezegd worden, maar dat zullen we nog wel zien, dat het Griekse Rijk na de dood van Alexander de Grote, de oprichter ervan dus, meteen verbrokkeld is. In ieder geval is het meteen in vieren verdeeld, waaruit ontstaan zijn de monarchie, of hoe heet dat, de dynastieën van de Seleuciden in het noorden, Syrië, en die van de Ptolemeën in het zuiden, namelijk in Egypte. Maar dat wordt in de Bijbel voor het gemak gerekend allemaal tot het Griekse Rijk. Dat bleef ook een Griekse wereld. En of het dan Syrië was of Egypte, maakt niet uit, het was allemaal Grieks. Wij zitten daar nog mee, want als we over Egyptische zaken praten, dan hebben we altijd twee namen die we moeten noemen. De ene is dan de Egyptische naam, de andere is altijd de Griekse naam. Griekse namen zijn in gebruik gebleven, ook voor Egyptische overlevering enzovoorts. Maar dat komt allemaal daarvan. De Griekse Rijk werd daar ooit gevestigd, is nooit meer weg geweest. Het Rijk zelf is weliswaar in vieren verdeeld, maar dat bleef toch min of meer met elkaar verbonden. Niet omdat men elkaar niet bestreed binnen die verschillende delen van het Rijk dan, maar gewoon omdat dat cultuurgoed bleef hetzelfde. En dat is het maar. Bleef toch eigenlijk één wereld. En dat dan wat grenzen verschuiven, ja, dat gaat dan ook maar makkelijk, dat maakt dan ook niet zoveel uit. Bekijk de kaart van Europa maar eens nu. En dan de kaart van Europa pakweg, zullen we zeggen, voor de Eerste Wereldoorlog bijvoorbeeld. He? En moet je eens kijken hoeveel grenzen in de tussentijd verdwenen zijn of verschoven zijn en weer teruggelegd zijn. Weet ik veel allemaal. Dat komt omdat de verschillen niet werkelijk groot genoeg zijn om ze hardhandig, zal ik maar zeggen, om sterk te verdedigen. Het is eigenlijk toch één wereld, één en dezelfde wereld. Nou goed, dat even terzijde. Waar het om gaat is dat inderdaad in vers 41 gesproken wordt over het ijzer van het Romeinse Rijk. Waarbij de kracht gelegen is niet in geestelijke zaken, want daar reken ik de cultuur in het algemeen maar bij. Maar slechts in militair geweld, bruut geweld, ijzer dus. En daarna gaat het verhaal verder en dan wordt het moeilijk data erbij te zetten. En dat komt omdat we daarmee langzamerhand in onze eigen tijd terechtkomen. Daar staat dan vervolgens in vers 41 dat gij gezien hebt de voeten en de tenen. Let op wat er staat. Er komt nou bij dingen terecht die ik weliswaar kort geleden net gepubliceerd heb, dus je hebt ze waarschijnlijk gelezen. Maar ik kom bij dingen terecht die in het algemeen niet bekend zijn. En ja, wat zal ik ervan zeggen? Ik heb zelf de indruk dat juist dit laatste en belangrijkste deel van de profetie het minst bestudeerd is, zo lijkt het wel. Het is misschien ook wel het gecompliceerdst, dat kan wel wezen. Maar we moeten dus even heel nauwkeurig werken. Hè? Daar vinden wij namelijk dat er staat in vers 41 dat gij gezien hebt de voeten en de tenen. Let op, niet de tenen, de voeten en de tenen. Ten dele van pottenbakkers leem en ten dele van ijzer. Dat zal een gedeeld koninkrijk zijn. Gedeeld in de zin van, het is samengesteld uit twee verschillende zaken. Typologisch dus koop, of ijzer en leem. Dat is het gedeelde ervan. Nou, en dan staat dus, ik bedoel maar, er zijn er die gaan meteen verder zeggen, nou, ijzer is het Romeinse Rijk en daarna is het Romeinse Rijk uiteengevallen, als afhankelijk, in het Oost-Romeinse Rijk en het West-Romeinse Rijk. En dan heb je dus ook een verdeling en dan zegt iemand, ja, dat klopt, want het zijn ook inderdaad twee voeten. Een linker en een rechter, dus een oostelijke en een westelijke, en dat is dus de verdeling van het Romeinse Rijk. Maar dat is een groot misverstand. Want daar gaat het niet over. Er staat wel gedeeld, maar er staat niet gedeeld in links en rechts. Er staat ook niet zijn, het is één voet van leem en één voet van ijzer. Dat staat er allemaal niet. De verdeling zit hem niet in gewoon een grens die door het Rijk getrokken wordt. Dat is trouwens toch hier nooit aan de hand. Het gaat namelijk helemaal niet over grenzen. Het gaat om een bepaald erfgoed wat men mee heeft. Dat heeft te maken met bepaalde volkeren. En er staat van beide voeten feitelijk, want er wordt geen verschil gemaakt tussen links en rechts. Er staat dus feitelijk van beide voeten, ze zijn van ijzer en leem. Trouwens, als men de beelden uit die tijd, die in die tijd gemaakt werden, zal ik maar zeggen, beziet, dan zal men zien dat daar de beelden worden gevormd met beide benen tegen elkaar aan. Dat is de normale gang van zaken. Dat is misschien tamelijk primitief. Later ging men beelden maken met de benen inderdaad gespreid. Dat is veel moeilijker om dat vorm te geven enzovoorts. Maar niettemin, in die dagen waren beelden in elk geval zo strak. Wil je naast mijn armpjes tegen het lichaam, anders breken ze maar af. Dat vind ik zo jammer van die Venus, weet je wel. Dus het armpje eraf. Nou ja, goed. Maar doet er nou niet toe. Maar inderdaad, benen tegen elkaar aan. En om dan te gaan zeggen van ja, het gaat om het verschil tussen links en rechts. Dat heeft geen enkele zin. In de eerste plaats zag het er vermoedelijk, maar dat weet je nooit zeker. Maar zag het er vermoedelijk zo niet uit. En in de tweede plaats staat het hier niet. Er staat dat de voeten zijn van ijzer vermengd met leem. En ik zal u nou toch staan te vertellen, zal ik u nog ergens op wijzen. Er staat niet, de tenen waren van ijzer vermengd met modderig leem. Er staat, de voeten waren vermengd met ijzer en leem. Zodat als er ooit een verhaal verteld wordt over het ijzer en het leem en de eventuele betekenis daarvan, dan is dat allemaal tot je dienst, maar dat verhaal mag je dan niet uitsluitend toepassen op de 10 tenen. Duidelijk toch, hoop ik toch, hè, dat het duidelijk is. Hè. De voeten zijn ook van ijzer en leem. De tenen ook, maar de voeten ook al. Voordat er maar sprake is van een verdeling in 10, en die komt ongetwijfeld, dat is duidelijk. En die wordt in Daniel 7 nog veel verder uitgewerkt. De verdeling van het laatste wereldrijk namelijk in 10 verschillende staten. Eigenlijk zeg ik het verkeerd. Het is niet een verdeling. Het is juist een samenvoeging van 10 staten tot één geheel. Maar die worden niet alleen voorgesteld als ijzer vermengd met leem. Maar ook de voeten. Al voordat er sprake is van zo'n 10 statenbond, om het woord er maar meteen te gebruiken. Al voordat er sprake is van zo'n 10 statenbond, is er sprake van een rijk van ijzer vermengd met modderig leem. Zonder tot 10 te tellen. Daar gaat het om. En het wordt genoemd meteen na het Romeinse Rijk. Het probleem is echter dat die voorgaande rijken allemaal elkaar betrekkelijk nauwgezet opvolgden. Ik heb ook data daarbij genoemd. Nou kan ik daar bij die data best wel miszitten, daar gaat het nou niet over. Maar het wordt heel problematisch om een datum te geven voor de overgang van, voor het einde van het Romeinse Rijk en eventueel voor dat wat daarna volgde. Dat is niet alleen een kwestie van datum ook. Dat is een kwestie van dat het Romeinse Rijk op eigenlijk in de loop der tijd van aard veranderd is. Wat de geografie betreft, zou ik maar zeggen, is het inderdaad verbroken, verbrokkeld, in stukjes uiteengevallen. Dat kon ik moeilijk anders trouwens, maar ook dat zullen we nou maar niet uitleggen. Maar het is langzamerhand verbrokkeld en het is ook inderdaad van aard veranderd. En dat kun je hier feitelijk ook lezen. He? Want er wordt gewoon van uitgegaan dat tot de laatste dag voor de 1000 jaren aan toe, dus tot op de dag waarop de God des hemels het koninkrijk geeft aan dat ene volk, aan Israël en daarmee dus aan de Heer Jezus Christus. Kortom, tot op de eerste dag van de 1000 jaren, om het maar zo te zeggen, is er sprake van ijzer. En ijzer is al het Romeinse Rijk. En dat betekent dus dat er een directe doorgaande lijn moet zijn vanaf de dagen van het Romeinse Rijk tot aan het begin van de 1000 jaren. En dat betekent in de praktijk dat eenzelfde soort cultuur, of hoe je dat dan maar noemt, in stand gebleven is. En dat is eigenlijk het belangrijkste om te zeggen. En het gek is dat je hebt goud, zilver en koper, en er blijken totaal verschillende rijken te zijn, maar toch met een paar gemeenschappelijke dingen. En hoe verschillend goud, zilver en koper ook is, er zijn toch dingen die die rijken aan elkaar verbinden. Al was het maar alleen de hoofdstad van die drie eerste rijken, dat heb ik u gezegd, hè. Ik geloof dat ik daar vorige keer ook uitdrukkelijk op gewezen heb. Babel was de hoofdstad van het Babylonische Rijk, daarna van het Medo-Persische Rijk, daarna ook, zei het dan maar kort, van het Griekse Rijk. In ieder geval was dat de bedoeling. Toen kwam het Romeinse Rijk, maar Babel was toen al lang weer tot ruïne verworden. Maar die lijn die loopt dus niet, althans niet zichtbaar, verder. Maar het zal wel blijken dat vanaf het begin van het Romeinse Rijk sprake is van ijzer. En het ijzer blijft aan de orde, blijft aanwezig, zal ik maar zeggen, tot op het begin van de 1000 jaren aan toe. Zodat het toch nog wat met Babel te maken krijgt, want voor het zover is, voordat het ijzer verdwijnt, zal ik maar zeggen, is er wel degelijk sprake van Babel als hoofdstad van het laatste wereldrijk voor de komst van Christus. Of eigenlijk in de dagen van de komst van Christus. Zodat je uiteindelijk kunt zeggen dat Babel de hoofdstad geweest is van alle wereldrijken, beginnend van Nebukadnezar. Soms maar kort, het is bepaald niet continu, maar het is er altijd geweest, het heeft altijd een rol gespeeld. In het goud, in het zilver, in het koper en uiteindelijk ook in het ijzer. Dat blijft dus in ieder geval een doorgaande lijn. Maar nu, we waren bij het ijzer waarvan staat de voeten zijn ten dele van potterbakkersleem en ten dele van ijzer. De uitdrukking potterbakkersleem is wel een erg uitgebreide uitdrukking. Normaal gesproken heet het leem. Hier heet het zelfs potterbakkersleem. Het woord pottenbakker, dat is een aardige vertaling van het woord. Het komt later ook voor in de Bijbel en kan moeilijk anders vertaald worden dan met pottenbakker. Maar eigenlijk is het normale woord wat we in Genesis 1 al tegenkomen voor formeren. Dus het is eigenlijk het woord formeerder. En men vertaalt dat, omdat het zo uitkomt, op grond van het verband, met pottenbakker. Maar het is formeerder. Dat is van belang. Dat zou je eigenlijk gewoon uit het hoofd moeten leren. Omdat later in de Bijbel komen we beide woorden bij elkaar tegen in de vertaling. Namelijk een pottenbakker en het begrip formeren. Maar het is eigenlijk hetzelfde. Het is volstrekt hetzelfde. Een pottenbakker is een formeerder. Dus dit is eigenlijk formeerdersleem. Pottenbakkersleem. Leem wat vorm zou moeten krijgen. Leem wat niet zijn vorm krijgt van zichzelf, maar van een ander. Waarna de vraag zou kunnen gesteld worden, wat is dat leem? De vraag kan natuurlijk ook gesteld worden vervolgens, wie is die pottenbakker? Zodat we twee entries hebben, heet dat, hè? Twee woorden om na te zoeken, om te kijken of we inderdaad bij de juiste conclusie komen. Nou, die conclusie kan niet missen, hij wordt alleen gewoonlijk niet geloofd. Dat is heel vervelend natuurlijk, maar dan bent u nu op voorhand vanavond weer gewaarschuwd. Maar je komt bij een bepaalde conclusie. De gedachte is namelijk dat het ijzeren Romeinse Rijk weliswaar aan zijn eind kwam. Want daarna kwam voor in beeld die voeten van ijzer vermengd met modderig leem. En over die 10 praten we helemaal nog niet. Hè. Dat komt nog weer een fase later. Er kwam dus een Rijk van ijzer. Dus het heeft iets van het Romeinse Rijk, maar er komt iets anders bij aan te pas. Modderig leem natuurlijk. En het is interessant om te zien hoe de geschiedenis van het Romeinse Rijk dan inderdaad verder gaat. En dat is een heel eigenaardige zaak. Ik kan het wel vlug zeggen. Dat is waarschijnlijk ook het makkelijkste. Het verhaal is namelijk dat het Romeinse Rijk... Nee, laat ik eerst wat anders zeggen. Dat het Romeinse Rijk in de eerste plaats letterlijk beschouwd moet worden als de voortzetting van het Griekse Rijk. Hoewel... Dan gaan we weer, nemen we de kaart voor ons. Hè. Hoewel het Griekse Rijk vanaf het oosten van de Middellandse Zee, zal ik maar zeggen, zo ver mogelijk oostwaarts lag. Van Macedonië, zal ik maar zeggen, waar Paulus en de apostelen net het evangelie gepredikt hebben, weet je wel, Macedonië. Kom over en help ons, Filippi en zo, weet je wel. Daar vandaan naar het oosten werd het Griekse Rijk gevormd, terwijl juist het Romeinse Rijk volstrekt de andere kant op lag, namelijk helemaal rondom de Middellandse Zee. En dan nog wat naar het noorden natuurlijk, tot aan Nijmegen heb ik begrepen, of was het Utrecht? Dat hangt van het jaartal af, hè? Maar in ieder geval naar Noordwest-Europa toe, daar hield het ongeveer op. Maar daar kom ik straks op terug, hopelijk, als ik het nu niet de draad kwijtraak. Maar wat ik wilde vertellen is dat het Romeinse Rijk wel degelijk de voortzetting is van het Griekse Rijk. Niet omdat de grenzen gelijk lagen, integendeel. Die twee rijken lagen meer uit elkaar dan ooit. Hè? Die wereldrijk is normaal volgens dat erop, maar het Romeinse was ineens ver naar het westen, terwijl het Griekse juist zo ver naar het oosten was. Maar toch liggen ze volstrekt in elkaars verlengde. In de eerste plaats omdat de Romeinen nooit die Griekse cultuur hebben kunnen wegkrijgen. Dat zouden ze wel graag gewild hebben, maar het is hen niet gelukt. Dat hadden ze ook al bijzonder vlot door. En wat ze dus toen gedaan hebben, well, if you can't beat them, join them. En dat is wat ze gedaan hebben. Dat is Frans, geloof ik, maar vooruit. Maar de... Nee, ik weet ook niet wat het betekent. Maar wat ze gedaan hebben, is gewoon... Ze hebben de Griekse gedachtegang, de Griekse filosofie en de Griekse mythologie overgenomen. Ja, als je ze niet kunt verslaan, moet je lid worden. Dus dat is het eigenlijk, hè. Moet je je aansluiten. Dat is later nog een paar keer gebeurd, maar daar hebben we het nou ook nog niet over. Wat de Romeinen gedaan hebben, is gewoon het Griekse erfgoed aan wetenschap, zeg maar, alles wat er te weten viel, overnemen. Men heeft het alleen vervolgens verlatijnst, of heet het verlatineerd, weet ik ook niet. Maar men heeft het natuurlijk in de taal van de Romeinen overgezet, met als gevolg dat al die Griekse goden, en het waren er nogal wat, vervolgens Latijnse namen kregen. Zodat we dat altijd erbij moeten vertellen. Ik kan ze nooit uit elkaar houden. De Neptunus, dat is Grieks geloof ik. Is Latijn natuurlijk. En Poseidon is Grieks, maar het is wel dezelfde. Weet je wel, zoiets krijg je dan. Hè? En goed. Heel ingewikkeld allemaal, maar niettemin, wat de Romeinen aan cultuur zogenaamd hadden, was eigenlijk helemaal niet Romeins. Voor het allergrootste, voor het belangrijkste deel, het geestelijke aspect ervan namelijk, was het namelijk helemaal niet Romeins, het was gewoon Grieks. Alleen de Romeinen hebben het overgenomen en vervolgens vertaald. Vandaar dat wij met ellende zitten, dat bij een klassieke opleiding wij nog altijd Grieks zowel als Latijn moeten leren. Ja, dat is heel vervelend, hè? Het is mij ook nooit gelukt, moet ik er even bij zeggen. Maar dat is wel de achtergrond van deze gedachte. Nou, dat onze cultuur gebaseerd is op de Griekse. En het is tot ons gekomen via de Romeinen. Want de Grieken die zaten helemaal vanuit Macedonië naar het oosten. Nee, zo moet ik wijzen voor u, hè? Voor de kijker rechts. Hè? Ja, helemaal naar het oosten. Maar het is tot ons gebracht via de Romeinen. Maar daarmee kwam het dus ook in het Latijn. Maar het was feitelijk Grieks. Nou, sindsdien wordt de wetenschap bedreven in het Latijn. Nou, tegenwoordig niet zo fanatiek meer. Maar tot betrekkelijk kort was het nog. De dokter doet het nog steeds in het Latijn. Waarom zou je al die Latijnse namen veranderen? Daar wordt het maar lastig van. Hè? Dus op de potjes wordt nog Latijn geschreven enzovoorts. Maar ik moet u zeggen, bij bijvoorbeeld, ik noem maar wat, bijbelstudie. Hè? Kun je goede, over het algemeen redelijk goede literatuur kopen tot zo ongeveer halverwege de vorige eeuw. En als je dan verder terug wilt, dan wordt het heel problematisch. Want dan is het gewoonlijk allemaal in het Latijn geschreven. Dat is voor mij in ieder geval problematisch. Ik ben al snel aan het eind van mijn Latijn. Ja, inderdaad, ja. Goed. Maar zo was dat. Men schreef in het Latijn. En alles, en men sprak ook Latijn enzovoorts. Maar begrijp je me goed, wat er besproken werd, was in wezen Grieks. Maar het was door de Romeinen overgenomen. Nou goed, dan gaat het Romein, nou ontwikkelt het Romeinse Rijk zich verder zo nou ontwikkeld. Het gaat gewoon door de tijd heen. Het wordt wat ouder enzovoort. En wat er toen gebeurde, is heel merkwaardig. Dan moet u niet meteen boos worden hoor. Maar wat er toen gebeurd is, is dat het Romeinse Rijk weliswaar wat de wereldlijke kant daarvan verbrokkeld is. Maar dat ging ook betrekkelijk makkelijk, omdat aan de andere kant dat Romeinse Rijk toch in stand werd gehouden en wel vanuit Rome. Niet door een figuur die keizer genoemd werd, maar door een figuur die paus genoemd werd. Dat zijn allemaal titels voor hoge jongens. Hè? Als je koning bent van Egypte, heet je Farao. Als je van koning bent van de Filistijnen, heet je Abimelech. Ik noem maar wat. En in Iran heet je de tsaar. Of iets dergelijks. Nee, niet het Tsar. Reza. En in Rusland heet je de Tsar. En nou ja, goed. En als je hoofd van de Rooms-Katholieke Kerk bent, heet je de Paus. Hè? En heb je verder bovendien een Latijnse naam. En pas daarna, maar er komt eerst de hele poos niks. Pas daarna kun je dan ook nog Pool van afkomst zijn of iets dergelijks. Maar dat is dan al vergeten. Maar het is Romeins. En het punt is dat het Romeinse Rijk weliswaar wat de wereldlijke kant van de zaak in ongereden geraakt is, maar is blijven staan, toch, op een heel andere manier, namelijk via het Heilige Roomse Rijk, en daar bedoel ik uiteraard mee gewoon de Rooms-Katholieke Kerk, waarbij de keizer weliswaar verdwenen is, maar waarbij de paus daarvoor in de plaats gekomen is. En dat is niet zomaar een gedachte, want er is nog veel meer gebeurd. Kijk, het punt is dat op een gegeven moment, het jaartal ben ik nu even kwijt, maar er was een andere grote jongen. Dat was Constantijn, de grote. Die had dezelfde gedachte. Die zei, if you can't beat them, join them. En wat deed hij dus? Hij vond een bekeringsverhaal uit en publiceerde dat over de hele wereld, toenmalig bekende wereld. Zodat de man die na verloop van eigenlijk tientallen jaren niet in staat geweest was, net zo min als zijn voorgangers bedoel ik, om het christendom uit te roeien. De man trad gewoon tot het christendom toe om het te annexeren. Dat is ook inderdaad gebeurd. En iemand als dokter Aalders noemt dat dan ook prompt de grote vergissing. En dat is het ook. Ik ben het wat dat betreft dus een keer met een theoloog eens. Hij heeft groot gelijk, het is het ergste wat de kerk kon overkomen. Want de kerk werd toen een wereldlijke instelling. Vanaf dat moment. En Het was maar een kwestie van tijd. Of de Romeinse keizer was verdwenen, maar de Romeinse paus zat er nog. En zo bestond er toch een Romeins wereldrijk, waarbij overigens de belangrijkste ambtenaren, zal ik maar zeggen, andere titels droegen natuurlijk. Hè, zoals de kardinaal en bisschop en hoe het allemaal heten mag. Maar het is heus de voortzetting van het Romeinse Rijk. Er is nog iets anders bij, wat er bijvoorbeeld ook gebeurd is. Het is bijna vermakelijk om te vertellen, maar ik bedoel het heus niet spottend. Maar wat er, het vermakelijke is eraan, dat in de tijd de Romeinen de Griekse goden hebben overgenomen en hen Latijnse namen hebben gegeven. Ze hebben ze verlatijnst, verromeinst, zou je moeten zeggen. Maar toen het Romeinse Rijk overging in het zogenaamde christelijke Romeinse Rijk, in de Rooms-Katholieke Kerk, heeft men precies hetzelfde gedaan. Alleen heten nou de goden niet meer goden, maar nou heten ze heiligen. Ze hebben hier en daar wat andere namen gekregen, maar het is volstrekt, maar dan ook volstrekt hetzelfde. Er worden beelden van gemaakt, worden aanbeden enzovoort, hoe het maar heet, mag. Het is absoluut, maar dan ook volstrekt hetzelfde. Dat is de god van de handel, ik noem maar wat, bij de Grieken, daarna kreeg je een andere naam, toen was hij ineens Romeins geworden. Dat bleef gewoon god van de handel, maar tegenwoordig heb je natuurlijk het beschermheilige van de handel. Het is volstrekt precies hetzelfde. Dat wil zeggen, zelfs die godsdienst is in stand gebleven. Ik bedoel, godsdienst, ik heb het niet over geloof, daar versta ik heel wat anders onder. Ik heb het over religie als zodanig. Wel, die religie van de Grieken is voortgezet door de Romeinen, in een ander jasje gestoken, maar het was dezelfde. En daarna is het voortgezet, inderdaad, in de Rooms-Katholieke Kerk. Het was volstrekt hetzelfde. Het ging op precies dezelfde manier. Zoek het maar eens uit, hoeveel van die Romeinse goden er waren, wat voor gebied van menselijk bestaan ze regeerden, zal ik maar zeggen, en zet er maar eens de bijpassende Rooms-Katholieke heiligen bij. Dat moet lukken. Ik vind het zinloos om het te doen, maar dat werkt wel hoor, dat gaat heel goed. Ja. De god van Amsterdam, weet u toch hoe heet hij? Sint-Nicolaas. Nee, we zijn hier Rooms-Katholiek genoeg. Sint-Nicolaas, de beschermheilige van Amsterdam. Sint-Nicolaas kerk heb je daar dus ook en zo. Ja. Dus zeker wel. Dat is de beschermgod eigenlijk van Amsterdam. Je mag het zo niet zeggen. Maar ja, af en toe moet je wel eens wat uitleggen. Wat ik nou sta uit te leggen, is dat die Griekse cultuur wel degelijk doorgedrongen is tot binnen het officieel erkende christendom aan toe. En daar ook sinds eeuwen bestaat. In sommige landen wat minder dan in andere, want je hebt altijd provincies die wat minder fanatiek bij de federatie zijn aangesloten, denk ik wel eens. Maar niettemin is dat nog steeds het geval. Het is volstrekt hetzelfde. En dat niet alleen, maar onze zogenaamde christelijke filosofie enzovoort is volstrekt Griekse filosofie en is via de Romeinen tot ons gekomen. En heeft ook grote invloed gehad en heeft dat nog steeds in de theologie. Het is eigenlijk hetzelfde hoor. Filosofie of theologie is in de praktijk hetzelfde. Met de Bijbel heeft het niks van doen. Waar je mee van doen heeft, is met die dingen die als cultuur, erfgoed, door de eeuwen heen zijn overgeleverd. En daar gaat het maar om. Wat ik maar zeggen wil is dit, dat het Romeinse Rijk al die tijd gewoon bestaan heeft. Hoe de lui heten die het besturen en hoe ze het doen, heeft er verder ook helemaal niks mee te maken. Dat weten we van de Babyloniërs niet, de Mede-Persen niet, de Grieken niet. Waarom zouden we het verder van wat erop volgt weten? Wij weten dat niet, het maakt het verder niet uit, maar het bestaat nog steeds. En op een of andere wijze is er altijd die samenhang geweest tussen de voortzetting van het Romeinse Rijk en de Rooms-Katholieke Kerk. Zodanig dat je het weliswaar kunt proberen uit elkaar te houden, maar waarom zou je het doen? Want verschil is het toch niet. Zo'n man als Karel de Grote gekroond zou worden. Wanneer was dat ook weer? Nou goed. Dan zou dat inderdaad gebeuren door de paus. Nou waren ze het onderling niet helemaal eens. Dus het schijnt dat hij zelf de kroon uit de handen van de paus gerukt heeft. En toen zelf op zijn hoofd gezet heeft. Maar dat kan een zonde fabel zijn die achteraf verzonnen is natuurlijk. Hè? Broer, waar het maar om gaat is dat het verschil tussen deze dingen niet eens bestaat. In Nederland ook niet, hè. Je hebt de hertog van Gelderen, maar de bisschop van Utrecht. Maar waarom niet andersom? Het maakt niks uit. Ze deden hetzelfde, hadden een gelijksoortige functie en bestreden elkaar. Het is gewoon wereldlijke macht. En of het dan de kerk was, of een wereldlijke overheid, dat verschil bestond in de praktijk gewoon niet. Misschien in naam zo hier en daar wel, maar in de praktijk bestond het niet. Wat ik dus zeggen wil, is dat het Romeinse Rijk feitelijk nooit weg geweest is. En nou is het, moet ik er nog wat anders bij zeggen. Deze dingen sta ik u hier wel te vertellen. In Nederland en zelfs betrekkelijk noordelijk in Nederland, mag ik ook wel zeggen. En precies daar, precies in Nederland, zijn we zo'n beetje op de grenzen van het voormalige Romeinse Rijk. Officieel heeft het Romeinse Rijk zich niet uitgestrekt voorbij de Rijn. Ik weet niet, Friesland schijnen ze niet geweest te zijn. Ik weet niet waarom niet. Maar dat doet er niet. Verder kwamen ze niet. Maar in het algemeen is de Rijn de grens geweest van het Romeinse Rijk. En dan via de Oude Rijn, denk ik altijd. Ik heb precies noordelijk van die grens gewoond. Maar goed, dat even terzijde. Hè? Net erbuiten, weet je wel. Maar ik herinner me nog goed dat ik voor het eerst in Engeland kwam en meteen, was helemaal confuus van wat een land, eigenaar land. Meteen werd ons getoond de muur die de grens was van het Romeinse Rijk. Dat wil zeggen, die zijn nog wel in Engeland geweest. Het zuidelijk deel, maar het noordelijk deel in elk geval niet meer. Daar liepen de grenzen. Scandinavië hoort er verder ook niet bij, enzovoorts. Dat waren de grenzen van het Romeinse Rijk. En merkwaardig genoeg komt dat tamelijk goed overeen met de grenzen van, laten we zeggen, de Rooms-Katholieke Kerk. Ik moet alleen bijzeggen dat die grens in Engeland tot waar de Romeinen geweest zijn, dat is een twijfelachtige zaak. In de eerste plaats zijn ze er natuurlijk maar kort geweest. Maar de Rooms-Katholieke Kerk zelf heeft in Engeland nou niet zoveel meer te zeggen gehad. Integendeel. En als je ooit met Engelsen of Britten in het algemeen daarover gesproken hebt, dan heb ik het even niet over Ieren, want het ligt iets anders. Maar in het algemeen met de Britten erover gesproken hebt, dan zult u ook weten dat een van de redenen waarom met name Groot-Brittannië niet zich wilde aansluiten in de tijd bij de EEG, was omdat ze bang waren dat de paus het dan in Engeland voor het vertellen kreeg. Dat was de gedachte die daar leefde. Want het continent was voor hun hetzelfde als Rooms-Katholicisme. Het punt is namelijk dat de Romeinen in principe nooit zo ver gekomen zijn. Bij vergissing ooit nog eens in Engeland geweest en dat is waar. Maar zo ver naar Noordwest-Europa zijn ze niet geweest. En precies diezelfde strook, diezelfde grens zou ik moeten zeggen, is in de praktijk ook de grens geweest van de Rooms-Katholieke Kerk. Dus ga je vanuit Nederland naar het zuiden, dan blijkt men daar in het algemeen te leven volgens de beginselen, hoe je dat maar noemt, weet ik niet, volgens de levenswijze van de Rooms-Katholieke Kerk. En eerlijk waar, ik kan me er ook niet aan onttrekken, maar ik ben wel eens vaker op vakantie geweest, Zuid-Duitsland, Oostenrijk enzovoorts. Maar voor mij zijn het geen heilige beelden die daar staan, voor mij zijn het afgodenbeelden. Ik kan er ook niet tegen. Dus een kerk inkijken, je kunt als toerist soms een kerk in, ik kijk af en toe nog wel eens door de deur naar binnen en dan keer ik me gauw af. Waarom? Ja, ik weet niet wat die mensen zelf daarvan vinden, maar ik weet dat het afgoderij is en daar gaat het maar om. Het is in wezen dus Babel, want daar komt het uiteindelijk op neer. Daar komt het ook vandaan. Zie? En daar gaat het maar om. We dienen te beseffen dat dat nog bestaat. In Nederland weliswaar niet zo nadrukkelijk meer, maar hoe zuidelijker men komt, hoe nadrukkelijker het aanwezig is. En volstrekt stokongelovige mensen die van God niks moeten hebben, die stoken wel een kaarsje, branden wel een kaarsje voor het een of andere heilige beeld. Staan er genoeg langs de kant van de weg, denk ik altijd maar. Enzovoorts, en kapelletjes en noem maar op. Wat dacht u dat het was? Christendom? Ik heb het niet over wat die mensen geloven nu. Ik heb het over hoe ze leven, wat ze doen, hoe ze denken. Daar heb ik het over. Is dat christendom? Nou, op geen enkele manier natuurlijk. Wat het is gewoon heidendom. En inderdaad is gebeurd wat men wat te verwachten was min of meer. Dat namelijk de wereld zich meester zou maken van inderdaad het christendom. Want het punt is natuurlijk dat christendom geen religie is. Het christendom naar bijbelse norm is namelijk absoluut geen religie, is absoluut geen godsdienst. En bij gebrek aan een godsdienst kun je er dus met gemak één invullen. Volgens de wet van de communicerende vaten, denk ik dan maar, hè? Toch? Het vat is leeg. Ik vul ook hardnekkig in, als men mij vraagt op een of ander formulier naar mijn godsdienst, vul ik hardnekkig in geen. Begrijpt niemand, maar als ik het maar verantwoorden kan, daar gaat het maar om. Hè? Geen, daar is namelijk geen godsdienst. Christendom is geen godsdienst. Godsdienst bestaat uit dat men leeft in overeenstemming met voorschriften enzovoort. Zoek het maar eens na, in een encyclopie, hè? Of in een In een woordenboek of zo. Zoek maar eens naar wat godsdienst, wat religie is. Nou, dan blijkt dat het christendom dat niet is. Integendeel, het is juist de afwezigheid van de religie in die zin. Wij hanteren niet leefregels, wij leven niet onder voorschriften of wetten. Wij hoeven nergens aan te voldoen. Wij zijn uit genade zalig geworden en leven uit genade en door geloof in plaats van uit werken. Christendom, naar Bijbels begrip, is dus geen religie. Wat de Bijbel wel zegt, is dat het oude verbond, het leven onder de wet, dat religie is. Omdat daar voorschriften waren volgens welke men zou leven. Maar het betekent tegelijkertijd dat door de dood en opstanding van Christus een eind gemaakt is aan die godsdienst, die religie. Want daar gaat het om. Wij hebben dat niet. Wij leven uit geloof en daarmee uit. Maar wat er gebeurd is, is dat inderdaad het christendom in de loop van de geschiedenis verworden is tot inderdaad godsdienst, tot religie. En vandaar dan ook dat in de praktijk het altijd zo geweest is dat oprechte gelovigen kwamen te staan, vroeg of laat, buiten de erkende kerken. Het probleem is alleen dat zij na verloop van tijd toch weer erkend worden, want if you can't beat them, join them, enzovoorts. Dus dan worden de vrije groepen die er altijd geweest zijn weer erkend, zodat er weer nieuwe vrije groepen ontstaan. Maar stapt er steeds weer uit, zo gaat dat. Dat is in politieke partijen ook zo, dus dat maakt verder niet uit. Dat is een normale gang van zaken, we zullen daarmee moeten leren leven. Maar dat is de kerkgeschiedenis. Wel eens kerkgeschiedenis geleerd, zo, hoe dat gaat? Altijd hetzelfde, men stapt eruit, en stapt er weer uit, en stapt er weer uit. Veel vaker dan het trouwens in de boeken zelf gewoonlijk staat. Omdat men het liever ook dikwijls niet wil weten. Maar in principe gaat het altijd zo. Dus mocht u overal naast staan, dan kan ik aan de ene kant zeggen, wees er maar blij mee. Zo hoort het ook eigenlijk. En als u daar niet in kunt vinden, kan ik altijd zeggen, oh, het is een kwestie van tijd. En u wordt wel weer erkend en geannexeerd. Dan krijgt u wel een naam en dan wordt u weer ingeschreven enzovoorts. Hebben we eens opgelet? We moeten eens opletten in het evangelische christelijke wereldje wat daar gebeurt. Men stapt uit en daarna streeft men naar erkenning. Dan kun je weer uitstappen. Het is allemaal zo zinloos. Hè? Maar goed, over Prediker hebben we het nu niet. Het boek Prediker dus. Hè? Daar kun je die dingen ook lezen. Nou, gaan we terug naar hier Daniël 2 is de bedoeling. Het Romeinse Rijk. En dat heb ik u net voldoende uit de doeken gedaan. Ik moet er meteen bij zeggen dat ik daar onder dat voortgezette Romeinse Rijk heus niet alleen de Rooms-Katholieke Kerk versta. Maar helemaal onze westerse wereld, waarbij immers die hele westerse wereld gewoon gebaseerd is op het Romeinse recht. En via het Romeinse recht op de Griekse filosofie in elk geval. Dus hoe dan ook, bestaat toch. En er komt alleen wat anders bij, namelijk leen. Want dat is wat er staat. En dat is ook waar het is ook zo dat onder de invloed van dat leen dat Romeinse Rijk en de voortzetting daarvan veranderd is. Maar wat is leen? Nou, dat is heel gemakkelijk. Daar hoef je niet lang over na te denken. Leen is namelijk gewoon de uitbeelding van Israël. Ik heb het voor u nagezocht, maar ik zal u al die schriftplaatsen besparen. Het zijn er veel te veel. Maar het blijkt dat in ver, en dan ook ver uit het grootste deel van de schriftplaatsen waar leen genoemd wordt, het de aanduiding is van Israël. Waarmee ik tegelijkertijd gezegd heb dat er wel ook enkele teksten zijn waar het niet zo duidelijk over Israël spreekt. En dat komt omdat het daar breder wordt toegepast, namelijk op de mensheid in het algemeen. De mens namelijk, die geformeerd is uit de stof van de aardbodem, uit leem dus, en daaruit geformeerd werd door de formeerder, maar dat is zelfs als een pottenbakker, Yatsar in het Hebreeuws. Dus de mens zelf wordt geacht van leem te zijn, van aardewerk en aardenvat, er zijn nog een paar synoniemen voor, ook in het Hebreeuws overigens. Maar het zal duidelijk zijn dat die toepassing van leem, de brede namelijk, op de mensen in het algemeen, hier helemaal niet eens gehanteerd kan worden. Want komen wij nou tot de ontdekking dat leem staat voor de mensen in het algemeen, dan vraag je je af wie dan het ijzer voorstelt. Of wat dan het ijzer voorstelt. Daar kun je dus niks mee. Dat is namelijk zo'n algemene toepassing ervan, dat is een onderscheidend vermogenverlies, dan zegt het ons niks meer. De mens, zit er een mens in het koninkrijk? Maken mensen deel uit van het koninkrijk? Leem staat voor de mensheid. Ja, dat zal wel, maar dat was bij die voorgaande rijk ook. Dus met die verklaring kom je niet verder. Dus blijft alleen over inderdaad de grote meerderheid van schriftplaatsen, waarin zonder meer gezegd wordt dat het leem
staat voor Israël en de formeerder dan wel pottenbakker. Het is willekeurig vertaald, soms met formeerder, soms met pottenbakker. De formeerder, de pottenbakker, is namelijk Jehovah zelf, de Heere zelf, die Israël geformeerd heeft. Hij formeerde de mens uit de stof der aardbodem, dat is tot je dienst, maar daar kun je in dit schriftgedeelte niks mee, Daniel 2. Dus blijft slechts de andere over, het is de aanduiding van Israël. Nou, en dan zeg ik altijd maar gewoon, meer smaken hebben we niet, ik kan het ook niet doen, ik kan er ook niks aan doen. Ik kan niks anders vinden, dus het moet Israël zijn. En dat betekent dat na het Romeinse Rijk, het oude Romeinse Rijk wel te verstaan, dat Romeinse Rijk min of meer zijn identiteit bewaart, want het blijft ijzer, het blijft voortbestaan, dat de grenzen verlegd worden, dat heeft er niets, maar ook niets mee te maken. Dat is een van de hardnekkige misverstanden. Omdat wij op school leren aardrijkskunde, tenminste wij vroeger, met een kaart, met een heleboel kleuren en lijnen erop, en die kleur was dat land, en die kleur was dat land, en de strepen ertussen, de stippenlijntjes, dat waren de grenzen. Dan kun je zien als je erover vliegt, zie je beneden het stippenlijntje zo. Alsof dat bepalend is voor waar een rijk ophoudt. He? Dat is niet bepalend, integendeel. Om grenzen ging het niet in de voorgaande rijken, in deze dus ook niet. Dus wat ik sta te vertellen, is dat het Romeinse erfgoed, en dus alles wat daar van oudsher al in was meegenomen, gewoon verder heeft bestaan, min of meer doorontwikkeld is. En daar het is onze moderne wetenschap en onze moderne filosofie enzovoorts, he, is daar allemaal uit ontwikkeld. In samenhang vervolgens, inderdaad, met de... In ieder geval de Rooms-Katholieke Kerk, laat ik het zo zeggen. Wij worden geacht een christelijke cultuur te hebben. Maar dan moet je met een korreltje zout nemen, hè, christelijke cultuur. Het blijkt gewoon de Romeinse cultuur te zijn. Dat was weer de Griekse. En u mag het niet verder vertellen, maar de Grieken hebben het gewoon weer gehaald. Ook ergens anders vandaan, hoor. Hè? Ja, uit Egypte. Jawel, uit Egypte. En Egypte was eigenlijk het echte eerste rijk van alle wereldrijken. In de reeks van 7 namelijk. Die reeks gaat hier niet zo ver. Maar als we uiteindelijk een reeks van 7 wereldrijken krijgen, begint dat inderdaad met het Egyptische wereldrijk. Nou, daar komt het allemaal vandaan. En daar verder voor wordt het iets ingewikkelder. Maar gelukkig hoef ik daar nou niet over te praten. Dus blijf ik even bij ijzer en leem. Het betekent gewoon dat het Romeinse Rijk als zodanig is blijven bestaan. Maar dat daar binnen dat Rijk, binnen het Romeinse mag ik niet zeggen, maar binnen dat Rijk ook is opgenomen Israël. En daar gaat het om. En begrijp me goed, ik zei Israël, ik zei niet de Joden. Want kort en goed, de term Joden wordt gebruikt voor het tweestammenrijk dat in 606, nee eigenlijk later, 598, werd weggevoerd in Babylonische ballingschap en wat in 536 toestemming kreeg om terug te keren. Sindsdien heten ze Joden. In de ballingschap is die naam ook gebruikt gaan worden. Niet de naam Israël, de naam Israël werd eigenlijk nooit gebruikt. Om het nog helemaal goed te vertellen. De naam Israël, als die gebruikt werd, werd gebruikt voor de 10 stammen van Israël, het 10 stammenrijk. Maar de 2 stammen heten inderdaad Juda. Het was Israël en Juda. Juda werd geacht een afsplitsing te zijn van Israël. En kan dan ook pas in laatste instantie aanspraak maken op de naam Israël. Ze heten dus ook Juda. Het land heette Judea en zij heten de Joden. De mensen heten Joden, het volk heet Juda en het land heet Judea. Dat is de Bijbelse gedachtegang. En de naam Israël kan weliswaar van toepassing gebracht worden op die 2 stammen, want het zijn eigenlijk maar 2 stammen, 2 stammenrijk. Maar de naam Israël is breder van betekenis. Natuurlijk kun je het toepassen op de 2 stammen, maar je zou het ook moeten doen op de 10 stammen van Israël. En daar komen we bij het grote probleem terecht, want wijs je dan eens aan. De 10 stammen van Israël. Daar zit het probleem. En wij leren dan dat de 10 stammen in Assyrische ballingschap zijn weggevoerd in 722 voor onze jaartelling. Dat was dus nog voor het Babylonische Rijk. Het rijk daarvoor was namelijk het Assyrische. Met ook Babel als een van de belangrijke steden, maar dat heb ik vorige keer gezegd. Hè. Maar die 10 stammen werden in Assyrische ballingschap weggevoerd en we lezen never, nooit, dat ze daaruit zijn wedergekeerd. Ze zijn sindsdien zoek, officieel. En nou doet zich het gekke voor. Zodra er nou iemand komt en zegt, maar ik weet wie ze zijn, want ze wonen daar en daar.
dan komt er meteen een ander, meestal met de Bijbel in de hand. En dan komt er meteen een ander en die zegt, de 10 stammen zijn gewoon ook uit de ballingschap teruggekeerd. Langzamerhand. Die zijn helemaal niet zoek. Dat is gewoon wat wij Joden noemen, dat zijn alle 12 stammen van Israël. Daar is geen enkele Bijbelse grond voor. Maar men zegt dat, waarom? Omdat men niet wil weten, niet wil erkennen dat die 10 stammen toch ergens zouden moeten zijn. En bovendien, dat zit er dan ook nog achter, de schrift leert dat de 2 en de 10 stammen in de dagen van de wederkomst van Christus, door Christus zelf, de goede herder, zullen worden samengevoegd van 2 kudden tot 1 kudde. Want ze zullen niet langer 2 kudden zijn en in 2 koninkrijken verdeeld zijn. Ze zullen 1 koninkrijk worden, 1 kudde onder 1 herder, namelijk de zoon van David. Maar u weet, er zijn er genoeg die zeggen, nee, die profetieën worden sowieso niet vervuld, want Israël heeft helemaal geen toekomst meer. De profetieën van over Israël in het Oude Testament staan er wel, maar ja, Israël was ongelovig. Nou ja, goed, Israël was ongelovig en daardoor zijn de profetieën nu geestelijk van toepassing op de gemeente, op de kerk en daarmee uit, einde van het verhaal. En als je dan komt aanwijzen dat niet alleen de Joden nog bestaan en zelfs weer een Joodse staat hebben gesticht, maar dat bovendien op belangrijke plaatsen in de wereld kennelijk ook de 10 stammen nog leven, dan wordt het natuurlijk wel erg bedreigend voor de kerk. He? Vooral als men niks weet over de opname van de gemeente natuurlijk, dan wordt het helemaal bedreigend. He? Want wil het echte volk van God dan opstaan? Wie van de 3? De Joden, de 10 stammen of de kerk? Daar heb ik het nog niet eens over de vraag welke kerk. He? Want ik wil u niet in verlegenheid brengen vanavond. He? Maar daar zit het probleem. En wat er dan gebeurt, als zodra iemand dan zegt, nee, maar dat zijn die en die volken en ze wonen daar en daar, dan komt er iemand met de Bijbel die zegt, nee hoor, die 10 zijn gewoon uit de ballingschap teruggekeerd, want, en dan worden teksten geciteerd die alleen maar in dit verband geciteerd worden, want verder heeft men ze niet nodig, want in Lucas 2 was daar Hanna in Jeruzalem, Simeon en Anna, weet je, of Anna, Anna natuurlijk, Griekse. Ja, Simeon en Anna, was daar Anna. En die daarvan staat, die was uit Azer. En dat is 1 van de 10. En die was dus terug, dus waren de 10 stammen terug. Nee. Ik ben ooit eens in België geweest, maar in België denken ze dan niet dat dat ineens heel Nederlandse bevolking in België is, hoor. He? En als 1 uit de stam van Azer in Jeruzalem is, wil dat niet zeggen dat ineens alle 10 stammen van Israël weer terug zijn in Palestina. Dat is toch een kromme redenering. Eerlijk gezegd, erg dom. Nou goed, dan is er nog 1 andere die ik me herinner. Dat is die van dat er staat, de Heer is komen wonen in Capernaum, in het land van Zebulon en Naftali. En staat in Matthäus. En dat wordt dan een tekst geciteerd uit Jesaja. Want daar staat het al, hè. Het land van Zebulon en Naftali. En dan zegt men, zie je wel, de Heer woont in het land van Zebulon en Naftali, dus waren de 10 stammen terug. Hoe vindt u die? Nog dommer, er staat toch niet te midden van het volk van Zebulon en Naftali. Er staat in het land van Zebulon en Naftali. Dat betekent hooguit dat Zebulon en Naftali er misschien ooit nog eens zullen wonen. Hooguit, want ik zeg niet dat het zo is. Maar dat zou het misschien kunnen betekenen als het niet in strijd zou zijn met andere schriftplaatsen dan bedoel ik maar. Het was het land van Zebulon en Naftali, maar Zebulon en Naftali woonden daar niet. Dat enkelen in de tijd zijn teruggekeerd uit de Assyrische ballingschap en hun identiteit bewaard hebben, omdat ze gewoon de familiepapieren niet wilden weggooien of zoiets, dat kan zijn, maar dat wil niet zeggen dat de 10 stammen zijn teruggekeerd. En dat is ook inderdaad niet gebeurd. Zij moeten dus nog ergens leven als onbekend met de eigen identiteit, in het algemeen gesproken, maar niettemin als belangrijk deel van het uitverkoren volk. Het volk van God namelijk, het uitverkoren volk van God, zo had ik het willen zeggen. Een volk waar God een belangrijke toekomst mee heeft, al was het maar alleen omdat weliswaar het koningschap gegeven werd aan Juda. En dat blijft dus zo, er komt toch aan Christus, dus verder maakt het voor de Joden ook al niet meer uit. En het priesterschap werd gegeven aan Levi. Dat maakt ook al niet meer uit, want dat was het oud-testamentische priesterschap en dus toch niet meer aan de orde. En verder heeft hij het eerstgeboorterecht gegeven, in het algemeen het eerstgeboorterecht gegeven aan de 10 stammen van Israël, waarna de vraag is, wat is dat dan? Want wat moeten 10 stammen en Jozef dus, of Efraïm, wat moet Efraïm met het eerstgeboorterecht als hij toch in Assyrische ballingschap verdwenen is en daar niet meer uit teruggekeerd is en zelfs wellicht nooit meer uit terug zal keren? Daar zit de problematiek. En zolang men dat niet onder ogen wil zien, dat dus die 10 stammen nog ergens moeten zijn en dat God er een uitdrukkelijk plan mee heeft, uitdrukkelijk profetie over gedaan heeft. Kortom, als men dat niet onder ogen wil zien, dan kunnen we natuurlijk net zo goed de bestudering van de profetieën met betrekking tot de volkeren staken. Want het moet duidelijk zijn dat als er één volk belangrijk is in Gods heilsplan, dan is dat inderdaad Israël, heel Israël, alle 12 stammen. Bovendien, waar wou je die 144.000 vandaan halen als je die 12 stammen hebt? Hè? Ja, dan krijgen Jehovah's getuigen nog gelijk, denk ik dan maar. Hè? Ja, weet ik, ja. Dus ik bedoel maar, er zijn zoveel argumenten. Ik doe niet eens mijn moeite nu ze op te sommen, maar er zijn zoveel argumenten uit de schrift die duidelijk aangeven dat op een of andere wijze uiteindelijk bij de wederkomst van Christus 12 stammen van Israël aanwezig zijn. En dat betekent dat de 10, die we officieel helemaal niet kennen, dat die 10 ook daadwerkelijk weer boven de Volkerenzee, boven water, hè, boven water moeten uitkomen. En ik denk dat we ze hier tegenkomen in dit schriftgedeelte, als er over leem gesproken wordt. Maar daarover hebben wij het weer na de pauze.
Ja, ze vragen voor de pauze wel iets over de instituten van de kerk en groepjes en groeperingen en de vrijheid. Of dat sorry, vrijheid de evangelisten die stappen eruit om weer erkend te worden. Dan heeft u het toch over de instituten, hoop ik, en niet onder de gelovigen die waarschijnlijk ook in de katholieke kerk te vinden zijn. En die allerlei andere groeperingen te vinden zijn.
Ja, dat is juist.
Dat is delegerend over allerlei kerkgenootschappen, dus daar toch ook kinderen van God kunnen zitten.
Ja, natuurlijk. Ja, kijk, je moet onderscheid maken. Dat heb ik misschien niet nadrukkelijk genoeg gezegd. Soms veronderstel ik dingen bekend, maar dat is misschien ook niet altijd correct. Maar je moet onderscheid maken tussen instituten en de individuele mens. Ik persoonlijk heb die toelichting nooit nodig, want ik beschouw me altijd als alleen maar een individu. En ik leef in een wereld die op mij zo vreemd overkomt dat ik voel me nooit aangesproken. Als ze wat lelijk zeggen over Nederlanders, voel ik me niet aangesproken. Of over grunnigers, dat doet me niks. Hè? Nee, dat maakt me al... Hè? Ja, dat maakt me allemaal niet uit, want wat heb ik ik leef daar te midden van. Pas als ik buitenland ben, dan voel ik me een beetje Nederlander. En als ik in Nederland ben, denk ik, wat een vreemd volk is dat toch. Maar ik denk altijd dat iedereen dat denkt. Zie? Er is namelijk gewoon verschil tussen iemands nationaliteit, volkentoewoord, en de individu die er zelf is. En zo is er hopelijk ook verschil tussen de individu zelf en de kerk waar hij misschien lid van is. Of misschien ook niet. Maar hè, dat zijn twee totaal verschillende dingen. En daar gaat het maar om. Je moet het uit elkaar houden. Ik heb absoluut niet willen zeggen, ook maar kunnen zeggen, van dat niet in welke kerkgenootschap ook, dat er leden van zo'n kerkgenootschap zouden kunnen zijn die gelovigen zijn. Nee, dat helemaal niet. Maar ik blijf volhouden dat die genootschappen die er dan zijn, die kerkgenootschappen bedoel ik dan dus, dat die op zich als genootschap voor God geen enkele waarde hebben en daarmee voor mij ook niet. En hopelijk voor niemand. En het probleem is, als je een mens vraagt naar zijn geloof, naar wat hij gelooft, dan zegt hij waar hij lid van is. En dat zijn twee totaal verschillende dingen. Dat vind ik een schitterend voorbeeld van gebrek aan communicatie. Je vraagt iemand naar wat hij gelooft en dan zegt hij dat hij lid is van de plaatselijke... Nou, ik heb bijna gezegd konijnenfokvereniging, maar dat schiet me zo gauw niet anders binnen. Wat ik zeggen wil, het heeft er niets mee te maken. Het heeft er domweg niks mee te maken. Als ik wil, kan ik ook lid worden van de Rooms-Katholieke Kerk. Maar dat wil niet zeggen dat ik met de gedachtegang van die kerk, dat ik het daarmee eens zou zijn of zo. Bovendien, wie is dat dan, die kerk? Dat is namelijk helemaal niemand. Eigenlijk bestaat het sowieso niet, alleen op papier. Het is alleen een papieren kwestie. Verder bestaat het niet. Het zijn allemaal individuele mensen die dan tegelijkertijd een bepaalde plaats in een of andere organisatie innemen. Dat zijn twee totaal verschillende dingen. Wel, zo'n organisatie bestaat in ieder geval ook in de Bijbel niet. En het punt is dat als u of ik voor God komt te staan, of voor Christus, want daar hebben we het nou even niet over. Maar als wij voor God komen te staan, dan wordt ons niet gevraagd waar we lid van waren. Wat betekent dat eigenlijk, ergens lid van zijn? Dat je naam op een lijst voorkomt. Ja, die kan iedereen erop gezet hebben. Ik bedoel, wat maakt dat uit? De vraag is of wij ingeschreven staan in het boek des levens. Ja, dan wel nee. Dat is de enige norm die telt. En heeft plaatselijke organisatie niks mee te maken. Waarmee ik bovendien niet een kerkelijke organisatie veroordeeld heb. Begrijp je me goed? Dat heb ik helemaal niet gedaan. Want als u mij zou zeggen, maar het is toch nuttig dat er zulke organisaties zijn, zeg ik, ja, wat dacht u wat? Natuurlijk is dat nuttig. Dat wil zeggen, soms zijn ze noodzakelijk. Maar ik blijf zeggen dat, dat ze noodzakelijk kwaad zijn. Maar niettemin in sommige omstandigheden noodzakelijk. Helaas, zeg ik er meteen bij, want ontstaat de grote verwarring dat men denkt ergens bij te horen door ergens lid van te worden en dat is dan de verzekering, net alsof je een verzekering sluit voor de eeuwigheid of zo. Nou, het zijn dingen die totaal niets met elkaar uitstaande hebben. In de Bijbel kun je niet lid worden van een kerk. De kerk der eeuwen bestaat ook niet. Kom je in de Bijbel niet tegen. Abraham was nergens lid van, had niet eens een burgerlijke stand, laat staan een kerkgenootschap. Ja, dat slaat weer ergens anders op, maar dat neem ik en passant even mee. He? Dus ik bedoel, maar die dingen die spelen überhaupt geen rol. En onder het Nieuwe Testament, het enige wat je leest in het Nieuwe Testament, is dat mensen uit een kerkgenootschap of iets dergelijks, de synagoge dan, stappen. Of uit het systeem van de Griekse wereld stappen. Of eruit geworpen worden, want dat gebeurt gewoon ook. Dat gebeurt meer dan dat men eruit stapt. Men wordt er vanzelf uitgegooid. Eenvoudig omdat een gelovige een individu is met een individueel geloof. Iets wat hij zelf persoonlijk gelooft. En als het helemaal ideaal is, dan weet hij ook waarom hij het gelooft. En eventueel wat staat in de Bijbel en dat soort dingen meer. Want dat is een persoonlijk geloof.
Ja, want toen u straks zei bij godsdienst, zeg ik nee. Dan zou ik kunnen zeggen, ik ben een kind van God. Of u zou kunnen zeggen, ik ben van Psalm 23, ik noem maar iets.
Nou, dat soort overigens komische kreten worden natuurlijk regelmatig ingevuld. En af en toe bereiken mij ook dit soort opmerkingen van, zo van wat ik nou eens ingevuld heb. Ja, het helpt niks. In het verleden heb ik ook wel andere dingen ingevuld. Dan dacht ik ook, ik zal het toch eerlijk, zo eerlijk mogelijk vertellen. Maar dat helpt niks, dat leest toch niemand. Dat maakt niks uit. Dan staat er toch, uiteindelijk komt er dan toch gene te staan. Of protestant. Militaire dienst heb je met twee, later drie soorten. Protestant of Rooms-Katholiek. Nou ja, als je dan een getuigenis aflegt in zo'n klein vakje met hele kleine lettertjes, dan word je dus protestant. Dat is duidelijk, hè? Anders protesteer je niet zo alleen al tegen de vraag. Dus dan ben je protestant. Ik vertel meestal ook het verhaal. Dat was aan de Evangelische Bijbelschool in Doorn. Oh, nou goed. Maar daar was het, in ieder geval in de tijd die ik heb meegemaakt, was het zo dat daar studenten kwamen. En die deed hetzelfde als wat ik nou doe. Namelijk werd gevraagd naar een of andere kerkgenootschap en zeiden aan genen. Dan werd het meteen gecensureerd en werd het veranderd in vergadering van gelovigen. Hebben u die? Oh, is niet bekend hier. Oh, wel. Nou, als je dan nergens bij was, dan ben je kennelijk bij de vergadering van gelovigen. Dat is ook een redenering. Maar waar het maar om gaat, is dat inderdaad die kerkgenootschappen weliswaar bestaan, maar ja, dan lopen ook gelovigen en ongelovigen in en uit. Maar dat is, sorry voor de vergelijking, ik excuseer me van tevoren, maar ik wil duidelijk zeggen, dat is in de kroeg ook zo. Zie je, dat past niet bij elkaar. Ik heb niet de kroeg willen beledigen, nog de kerk. Daar gaat het niet om. Ik heb alleen willen zeggen dat het met geloof niks uitstaande heeft.
Nee, maar dan moet ik even verder gaan. Ik wil, dan gaan we even Nieuw Testamentjes daarvan doen, de gemeenten. En daar werden ook in de gemeenten werden broeders en zusters gewaarschuwd. Als je dit niet doet, als je de onderlinge liefde niet betracht onder elkaar. Nou, dat heeft met geloven met elkaar te maken.
Jawel.
Daar zaten ook weer ongelovigen.
Jawel.
Maar er was toch een gemeenschap.
Geen ledenlijsten, geen directeur, geen kerkgenootschap.
Nee, nou ja, dat even verder getrokken.
Nee, daar hebben wij het over. Ja. Wat er was, ik weet wel wat u bedoelt te zeggen.
Er was een gemeente. Ja? Meerdere gemeenten.
Wat dacht u dan waar ik toe behoorde?
De gemeente der gelovigen.
Nou,
ja.
Dat ontken ik dus
ook
niet.
Maar die kwamen ook tezamen.
Ja, natuurlijk. Wat doen wij hier dan?
Ja, ja. Maar dat wil toch niet zeggen dat buiten deze groep geen andere gelovigen zijn?
Jawel, maar die zijn alleen niet bij ons. Nee, maar kunnen zo in en uit.
En u wilt toch niet zeggen dat dit allemaal... Tenminste, u kunt niet bewijzen dat dit allemaal gelovigen zijn.
Nee, waarom moet ik dat? Nee, maar...
Nou, en dat is bij een kerk net zo. Dat kun je toch niet bewijzen. Nou. Maar u zegt, er kunnen ook wel kroeglopers bij zijn.
Precies, precies.
Maar dat kunnen hier ook wel.
Precies.
Nou, dat schiet ik er niks mee op, ja.
Nee, dat is precies wat ik u zeg. Het maakt namelijk niks uit.
Nee.
Een gemeenschap van gelovigen...
Maar waarom heb je er dan niet van tegen dat u zegt... als u christelijk gereformeerd zou zijn... Ik heb een...
Heb ik niet gezegd?
Ja, nee. Ik heb een bevraagteken. Als is een bevraging naar mijn godsdienst, dan zeg ik geen. Want ik ben niet christelijk gereformeerd. Maar waarom heb je dan bevraagteken om dat te zeggen?
Ik ben niet christelijk gereformeerd, dus ik vul in geen... Ik ben van geen enkele kerk lid, broeder.
Stel dat u erbij zou zijn, want u zegt, daar zitten wel gelovigen. Nou, ben ik ook christelijk.
Als ik erbij zou zijn en op het moment dat ze me nu zouden vragen, godsdienst,
ja?
Dan zou ik eerst mijn lidmaatschap van de kerk opzeggen en dan invullen geen. Dan heb je een eerlijk antwoord.
Nou, dat vind ik raar.
We hebben net samen vastgesteld dat het er niets mee te maken heeft.
Nee, maar dat u dan eerst een lidmaatschap opzegt, dat zegt geen.
Tuurlijk, daar ben ik in gebreken gebleven. Als u het me nu zou vragen, het is een eerlijk antwoord. Dat zou ik doen. In alle eer en geweten, want ik hoor er niet thuis.
Nou, ik heb wel een weekend meegemaakt dan. En dat waren van allerlei kerkelijke groeperingen. En we voelden ons daar gezamenlijk één. En niemand had er bezwaar tegen dat hij zei... Ik ben baptist, ik ben...
Dat bedoel ik.
Nee, maar die mensen schaamden zich er ook niet voor.
Nee, ik ook niet. Dat heb ik toch ook gezegd. U zegt nou precies hetzelfde als ik, namelijk dat het niks uitmaakt. Nou, dat heb ik de hele avond staan te beweren. Het maakt niks uit, het heeft er niets mee te maken. Absoluut niets, want wat een mens gelooft...
Nee, maar dan probeer je er ook niet voor te schamen.
Nee, dat heb ik ook niet gezegd. U bestrijdt dingen die ik niet gezegd heb. Ik heb dat niet gezegd. Ik heb alleen gezegd, een gelovig is iemand die een persoonlijk bewust geloof heeft. En het heeft niks te maken met op welke lijsten hij voorkomt wat zijn naam betreft. En aan wie hij zijn geld geeft. Of waar hij regelmatig naartoe gaat. Heeft er totaal niets mee te maken. Nee, nou dat is het hele verhaal. En als ik dus spreek over de Rooms-Katholieke Kerk. Wel, ik ken inderdaad broeders en zusters die bijbelstudies zoals deze bezoeken, zelfs regelmatig. Ik ken er zelfs een die heeft mij onlangs uitgenodigd om te komen bij de eerste communie van zijn oudste dochter, geloof ik. Ik ben niet geweest, dat kan niet. Het maakt namelijk niks uit, het heeft er niet mee te maken.
Als je een kind van God
bent. Als je een kind van God bent, ja. Ik ken ook mensen die zijn uitdrukkelijk lid van de kerk, niet omdat ze het met de leerstelling en de gang van zaken in hun kerk eens zijn, maar omdat ze daar nou eenmaal altijd ingezeten zijn, ingewezen zijn, tot persoonlijk geloof komen en zeggen, ik heb daar een taak of functie. Zeg ik, gefeliciteerd, heb je wat te doen? Een verantwoordelijkheid, prima.
Maar je vergeet namelijk nooit als eenling op deze aarde. Je vergeet altijd in gemeenschap.
Ja, maar dat neemt... Ja, kijk, het probleem is dat dit ons onderwerp niet is... en dat een discussie ook niet zin heeft. Als ik de Bijbel erbij zou openen... zou blijken dat degenen die een persoonlijk geloof hebben... in de Heer Jezus Christus... vroeg of laat uit elke gemeenschap waarvan ze deel uitmaken officieel... uitgeworpen worden. En de kerkgeschiedenis bevestigt dat. Vroeg of laat... Eenvoudig omdat zij geacht worden te zijn gegaan buiten de lege plaats. Mijn persoonlijk geloof wordt niet belemmerd door mensen met wie ik nu eenmaal op dezelfde lijst sta en die andere inzichten hebben. Het heeft er namelijk totaal niets mee te maken. En daar gaat het om. Problematischer wordt het. Kijk, zal ik eens wat anders vertellen. Ik heb een hele goede vriend gehad, die is inmiddels overleden. Dokter, hoe heet die? Gwilym Jones, hè? Engelse predikant was dat. En die was gewoon de predikant in de Anglicaanse kerk. En daar heb ik vaak met hem over gepraat. En hij zei, ik kwam altijd bij dezelfde gedachte. Hij zegt, nou de Anglicaanse kerk, daar voel ik mij in thuis. Waarom? Omdat die kerk zich tenminste niet met de leer bemoeit. Ik mag binnen die kerk leren wat ik wil. Waarmee hij dus precies hetzelfde zei als ik. Nou, een kerkgenootschap heeft op zich niks te maken met wat men gelooft. En als het wel zo is, wordt het problematisch. Want dan wordt het een belemmering. En dat vind je in de Bijbel. Dat is pure Bijbelse waarheid. Dat mensen op en top godsdienstig zijn in de gewone zin van het woord, de normale betekenis van het woord. En op het moment dat ze een ontmoeting hebben gehad met de Heer Jezus, worden ze eruit gezet. Staat van tevoren vast. En zolang ze het nou maar verborgen kunnen houden, gaat goed. Maar als ze het niet langer verborgen houden, dan zijn ze tot last in de gemeenschap. En daar gaat het om. En ik heb voorbeelden genoeg van mensen, daarvoor draai ik lang genoeg mee, van mensen die me dat verteld hebben, die inderdaad een belangrijke verantwoordelijkheid wilden dragen in de kerk waarin ze behoren. Ik noem geen naam, want het heeft er toch niks mee te maken. Maar die een verantwoordelijkheid wilden dragen in een kerk. En op een gegeven moment dan komen ze zo verder, dan worden ze oudste, of hoe heet het, ouderling, of hangt er vanaf op welke lijst het was natuurlijk. Maar dan worden ze oudste of ouderling enzovoort. En of komen in de kerkenraad, krijgen te maken met besprekingen, merken werkelijk wat er omgaat en dan is het fout. Maar dat gebeurt bij de konijnenvereniging ook. Laat ik u dat erbij vertellen. Het is niks bijzonders. Het is geen discriminatie, maar het gebeurt overal waar mensen een organisatie hebben. Maar geloof, persoonlijk geloof in de Heer Jezus Christus, laat zich niet organiseren. En ieder die, als ik hem vraag van wat hij gelooft en dan een antwoord geeft, u bent lid van die en die kerk, dan weet ik hoe laat het is. Dan wordt het hoog tijd dat zo iemand tot geloof komt. Dat meen ik echt. Als dat de reactie is, zit er iets fundamenteel verkeerd. Wie zich aangesproken voelt, die moet het, kan ik ook niet helpen. Maar zo zit het. En als de Heer verschijnt, of u verschijnt voor de Heer, krijgen jullie met die vraag te maken. Niet met welke kerk was u, of wat heb u gedaan, of dat, maar wat is in uw hart? Wat is je geloof? Heb je me, ik zeg altijd maar zo, hè, dan kom ik langzamerhand weer bij de Bijbel terecht, gelukkig. Hè, dan is de vraag, en wat vond je van mijn boek? Niet gelezen. Had je me lief? Zo ja, waarom heb je mijn boek niet gelezen? Enzovoorts. Ja, maar ik was lid daar en daarvan. Ja, niks mee te maken. Wat is je geloof? Dat is waar het werkelijk om gaat. En alles wat daaruit voort kan vloeien, oké, maakt niks uit. Maakt echt niks uit. Je kunt op grond van geloof zeggen, op grond van een persoon geloof zeggen, dan hoort een gelovige niet lid te zijn van de kerk. Sommigen leggen mijn woorden meteen zo uit. Maar je kunt het ook andersom zeggen. Namelijk, als een geloof een persoonlijk geloof is, maakt het verder niet uit van welke kerk zo iemand lid is. En zo is het ook. Je zou mij nooit kritiek daarop horen hebben. En ik heb nog nooit tot iemand gezegd dat hij het beste aan zou doen zijn kerk te verlaten. Ook niet tegen een Rooms-Katholiek. Want het heeft er niets mee te maken. Men moet zelf, ik moet eigenlijk lager wijzen, in het hart het woord van God hebben. En het zal blijken waar hij ook komt. In de kerk of in de kroeg. Sorry nogmaals. Hè, maar waar hij ook komt in zijn leven. Welke omstandigheden dan ook. Hij zal altijd moeten staande blijven. Alleen met zijn Heer. En dus in de praktijk. Alleen met het woord van God. En dan zeggen de staat geschreven. Dat is het dan. En waar die naam dan verder geschreven staat. En waar zo iemand dan verder naartoe gaat. Ja, dat heeft in de praktijk helemaal heel weinig en officieel zelfs helemaal niets mee te maken. Want het is echt niet aan de orde. Nou, daar gaat het mee om. Maar ik heb dus geen enkele kerk of zo willen veroordelen. Ik heb dus ook niet gezegd dat je niet lid van een kerk mag zijn. Integendeel, echt niet. Ik ben het niet, maar wat hindert u? Maakt niet uit. Hè? Maar, het heeft het niet, kom, maar daarmee moet je niet meer meekomen. Omdat dat onbijbelse zaken zijn. Dat komt in de Bijbel niet voor. Daarom kun je doen wat je wil. Je kunt ook niet doen wat je niet wil. Maakt niet uit, waar het om gaat is dat je gelooft in de Heer Jezus Christus. Daar gaat het om. En ik denk dat als je inderdaad dat hebt leren verstaan, is dat in je leven kent, hè, dat je persoonlijke relatie hebt met de Heer, persoonlijk geloof in zijn woord, dan zal blijken dat wij ook inderdaad de kerk waarvan wij lid zijn, of niet lid zijn, of nog niet, of niet meer lid zijn, ook inderdaad wat minder serieus nemen. En dat zou moeten gebeuren. Die kerk is niet verantwoordelijk voor onze zaligheid. In het gunstigste geval is het zelfs andersom. Wij dragen verantwoordelijkheid binnen de gemeenschap waarvan we officieel lid zijn. Anders had je niet lid moeten worden. Het is dus andersom. En daar gaat het om. Persoonlijke verantwoordelijkheid. En mijn ervaring is
Ik zeg het mijne, niet omdat het belangrijk is, maar juist omdat ik hem dan eventueel inruil voor de uwe. Hè. Mijn ervaring is dat iemand die zegt, ja, maar ik ben lid van die en die kerk, daarmee zichzelf verschuilt. En dat is dikwijls ook de praktische realiteit in het leven. Men zegt, ja, de kerk, de dominees enzovoorts. En dat moet dus goed zijn en dan zal het allemaal wel in orde komen. Maar dat komt niet in orde. Want je kunt je nooit achter iemand anders verschuilen, niet achter een ander mens, niet achter een organisatie en probeer u niet achter mij te verschuilen, want dat gaat helemaal slecht. Dat doe ik ogenblikkelijk een stap opzij. Dat kan ik u van tevoren vertellen. Ja, ja, u bent gewaarschuwd. Nee? Oh, ik zal onthouden op welk bandje dat staat. Nou goed.
Ik wou ook een vraag stellen.
Ja.
Dat heeft met dit onderwerp trouwens niks te maken.
Ook al niet.
Ja.
Kom maar.
Je zegt straks dat leem heeft te maken met Israël.
Ja.
Zou je daar ook een voorbeeldvraag bij hebben?
Ja, meerdere. Dat heeft met dit Bijbels onderwerp dus te maken. Het blijkt namelijk dat leem inderdaad in de Bijbel vele plaatsen, ik heb al een betrekkelijk lange lijst, maar die zal ik u besparen, dat leem in de Bijbel op vele plaatsen beschouwd wordt als een type van het volk Israël. En ga ik even verder op waar ik net nou vandaan kom, die vorige vraag. Een Israëliet kan ook niet zeggen, ik hoor bij Israël, dus zit het bij mij wel goed. En Peter spreekt op de Pinksterdag tot de Israëlitische mannen en mannen van Judea, Joodse mannen dan eventueel, en zegt, betert u dan en bekeert u? Nou, zo staat het letterlijk in hoofdstuk 4 dan, hè? Maar bekeert u tot de Heer en ieder van u laten zich dopen enzovoort. Dat is dan in ieder geval Handelingen 2. Er kan ook niemand zeggen van, ja, maar ik hoor bij die club en ik ben daar ingeschreven, of ik ben van nature al, of ik ben heiden, maar ik ben jodengenoot geworden. Nou, is het in orde. En dan aan niet. Persoonlijk geloof. En daar gaat het om. Anders helemaal niks. Nou, dan gaan we weer verder. Het is trouwens een aardige inleiding op dit onderwerp, want ik wilde meteen al van tevoren ook nog maar even een waarschuwing doortrekken. De kans is namelijk groot dat u als Nederlander, ik weet niet hoe moet ik voorzichtig worden natuurlijk, de kans is groot dat u als Nederlander, waarschijnlijk met Nederlandse voorouders, mag je dat nog zeggen? Goed, maar dat u als Nederlander met Nederlandse voorouders van waarschijnlijk van boven de rivieren, in Drachten zal het wel ongeveer lukken, dat u inderdaad een afstammeling bent van de 10 stammen van Israël. En behoort tot Israël, dus niet tot de Joden, maar wel tot de 10 stammen van Israël. Daar kom ik straks nog wel op terug, of de volgende keer. Maar als u denkt dat dat een voordeel is, op een of andere wijze, zit u er weer naast. Want dat is niet zo. Net als een Jood moet elke heiden en ook elke Israëliet in het algemeen tot geloof komen in de Heer Jezus Christus om behouden te worden. En zijn afstamming heeft er niks mee van doen. Zijn burgerschap of wat dan ook, zijn paspoort zal ik maar zeggen. Absoluut niets. Dus ik hoop dat u een beetje afstand neemt van dit onderwerp hier in Daniël 2. Maar laat ik maar even verder gaan. Er staat de spottenbakkersleen in Daniël 2 vers 41. En daar staat dan dat het laatste rijk vermengd is van ijzer en leem. Nou, pottenbakkersleem. De eerste keer dat ik het ben tegengekomen hiervoor is in Jesaja 29. Jesaja 29. Neem ik zomaar even een paar versen. Jesaja 29 vers 16 dacht ik. Ja. Dat is een profetie, staat erboven, profetie tegen Jeruzalem. Het gaat dus in ieder geval over Israël. Wellicht alleen tegen de Joden, dat zou ook nog kunnen, maar ook dat is Israël. Dus het gaat over Israël. En dan staat er, daar gaat het in het algemeen om, dat Israël, een godsdienstig Israël overigens, dat een godsdienstig Israël zich stelt boven God en God aan zich wil onderwerpen. Dat is eigenlijk wat de Satan ook al deed. Ik zeg het maar opdat we het meteen zouden herkennen. Hè? Als mensen God voor hun karretje willen spannen, dat is een Nederlands idioom. Hè? Als mensen God voor hun karretje willen spannen, dan betekent het feitelijk dat ze zich boven God verheffen en God aan zich onderwerpen. Is niet anders, dat is gewoon de fundamentele Bijbelse gedachte. Dat is een uitvinding van Satan zelf. Daar komt het op neer. Maar hier staat een ulieder omkeren. Het omkeren dat u doet is alsof de pottenbakker geacht werd als leem,
En dat het maaksel zeide van zijn maker, hij heeft mij niet gemaakt. En het geformeerde vat van zijn pottenbakker zeide, hij kan er niks van, hij verstaat het niet. En het omkeren wil zeggen dat Israël kritiek had op de Heere. En Jesaja zegt wel, de Heer is de pottenbakker, de formeerder. En Israël is het leem. En het leem kan nou eenmaal niet tot de pottenbakker, zijn maker, zeggen, gij hebt mij verkeerd gemaakt. Zoals het ergens anders staat. Of zelfs, gij hebt mij helemaal niet gemaakt. Of wij maken onszelf wel. Zodat je hier het pottenbakkersleem, beide woorden staan hier, dat van pottenbakken en leem. Beide woorden worden hier dus gebruikt in de verhouding van de Heer die de formeerder is, maar dan hier vertaald met pottenbakker, en het leem als een beeld van Israël. Dat lijkt me een duidelijke zaak. En ook de hele rest van het hoofdstuk gaat dan over Israël. En het volgende ook, waarin uiteengezet wordt hoe Israël, het voorgaande trouwens ook al hoor, hoe Israël een verbond sluit met Egypte om zich sterk te voelen tegen de vijand die uit het noorden zou komen. En de Heer neemt dat Israël hoogst kwalijk, dat Israël een verbond sluit met heidense volkeren. Want de Bijbelse gedachte is dat een verbond tussen Israël en heidense volkeren hetzelfde is als een verbond tussen Israël en de goden van die heidense volkeren uiteraard. En dus is dat afgoderij. Als Israël dus een verbond sluit met Egypte, neemt de Heer dat Israël kwalijk. Tegenstelling tot gemiddelde christen, die roept hoera of andere plechtige woorden bij het sluiten van een verbond tussen Israël en Egypte. Dat is al enige jaren geleden overigens. Hè? Maar zo gaat het wel. Maar de Heer zegt, nee, dat is niet de bedoeling. Je hebt toch een verbond met mij, ik zou toch, enzovoorts. Hoezo sluit je een verbond met een ander volk? En zo worden de rollen omgedraaid. En daar gaat het om. Israël weet het dan beter dan de Heer, stelt zich boven de Heer. En dat is wat hier genoemd wordt. En dat is zeker niet de laatste keer dat het genoemd wordt. Maar ik ga even verder naar Jesaja 45. Ik noem ze lang niet allemaal hoor, nogmaals, dat kan niet. Maar Jesaja 45. Dat is een profetie over de komst van Kores, de pers die in 536... Israël, of althans de Joden, zou doen terugkeren uit ballingschap. Maar in dat verband lezen wij in vers 8 van Jesaja 45. Drupt gij hemelen van bovenaf en dat de volken vloeien van gerechtigheid en de aarde openen zich en dat allerlei heil uitwassen en gerechtigheid tezamen uitspruiten. Ik, de Heere, heb ze geschapen. Hij is namelijk de schepper. En in vers 9 is hij dan meteen de formeerder. Er zijn drie woorden die in dat verband gebruikt worden in Genesis. Scheppen, formeren en maken of doen eigenlijk. Nou, hier gaat het eerst om de schepper. En dan in vers 9. Wee ding die met zijn formeerder. En nou waren de vertalers een beetje in moeilijkheden. Want zouden ze het nou vertalen met formeerder, dan doen ze dat in overeenstemming met het begrip scheppen wat eraan vooraf ging. Maar als ze het zouden vertalen met pottenbakker, wat ze elders wel doen, dan komt het overeen met de potscherf en de aderpotscherf uit de rest van het vers. Zie, leuk is dat, hè? Als je dat ziet, hè? Hoe vertaal je dan? Nou goed, deze keer met formeerder, maar het is hetzelfde als het woord voor pottenbakker. Er staat dus, wee dien die met zijn pottenbakker, met zijn formeerder twist, gelijk een potscherf met aderpotscherven. Zal ook het leem tot zijn pottenbakker, zou er nu moeten staan, maar men houdt het nu toch maar op formeerder, hè? Zou ik het leem tot zijn formeerder zeggen, wat maakt gij, of zal uw werk zeggen, hij heeft geen handen. Zo van, hij kan het niet doen, hij kan het niet maken, hij heeft geen handen. Nee, hij heeft geen benen, ik geef het alleen als voorbeeld, hij heeft geen benen. Dat zeggen ze van een wielrenner die niet vooruit kan komen. Dan heeft hij wel benen, maar ik kan er niks mee. En als hier staat, hij heeft geen handen, is de gedachte, hij heeft wel handen, maar hij kan er niks mee. En bedenk dan dat de handen door de pottenbakker inderdaad gebruikt worden voor het formeren van de aarden vaten op de draaischijven. Weet je hoe, de wereld die draait of zoiets. Hè? En dan met de hand wordt dan het vat gevormd. En hier vind je dus dezelfde gedachte als in Jesaja 29. Maar het gaat inderdaad over Israël. Dat blijkt ook, want er staat in vers 11 in elk geval. Alzo zegt de Heere de Heilige Israëls en deszelfs formeerder. Dat betekent dat de Heere,
de formeerder is van Israël. Dat staat er, hè? En Israël is dan dus het leem. En de pottenbakker of formeerder is Jehovah zelf. En zo ook Jesaja 64. Ik ga het in de verklaring even iets moeilijkers doen. Dingen noemen die ik niet eerder genoemd heb. Er staat namelijk in vers 7. Er is niemand die uw naam aanroept, die zich opwekt dat hij u aangrijpt, want gij verbergt uw aangezicht voor ons. En gij doet ons smelten door middel van onze ongerechtigheden. Die uitspraak, gij verbergt uw aangezicht voor ons, is een van de vele gelijksoortige uitspraken die in elk geval rechtstreeks verband houden met de tijd waarin wij leven. Onze bedeling namelijk, waarin de Heer zich verbergt. Wordt in het Oude Testament vele malen genoemd. Ik heb er hier nog niet over gesproken, maar het is een verwijzing dus naar het verborgen koninkrijk van Christus. De verborgenheden van het koninkrijk. De gedachte is daarbij dat in de eerste komst van Christus daar de koning verscheen, want Christus verscheen. Daarna zou zijn koninkrijk moeten komen, zeg maar. Maar in plaats van dat het kwam, werd het weliswaar wel opgericht, maar tegelijkertijd verborgen. Zodat het koninkrijk van Christus weliswaar tot stand gekomen is, maar verborgen is in de hemel, waar immers ook Christus verborgen is. En waar ook wij, die bij het koninkrijk horen, waar ook wij met Christus verborgen zijn in God. Ik citeer nu letterlijk uit Colossenzen 3. Voor de goede orde. Nogmaals, ik ga er niet uitgebreid op in, maar die uitspraak, gij verbergt uw aangezicht voor ons, is een directe verwijzing naar onze tegenwoordige bedeling. Nou, en dan staat er, doch nu, heren, gij zijt onze vader, wij zijn leem. En gij zijt onze pottenbakker, formeerder, staat er dus weer, hè. En wij allen zijn uw handen werk. En die term uw handen werk is altijd de uitdrukking voor de schepping als zodanig. Het zij de oude schepping, het zij de nieuwe schepping. Dus gij zijt onze vader en gij zijt onze formeerder, wat strikt genomen ook hetzelfde is. De vader of formeerder. Hangt er vanaf wat u denkt bij het woord vader. Maar in de Bijbelse zin is dat volstrekt gelijk. Dus gij zijt onze vader, gij zijt onze pottenbakker. Wij zijn het leem en wij allen zijn uw handen werk. En dat slaat uiteraard op Israël, want daar gaat het hier over. Dus Jesaja 64. Nou, een belangrijk schriftgedeelte in dit verband is Jeremia 18. Ik hoop dat ik dat nog even kan vermelden. Jeremia 18. Dat is een belangwekkend gedeelte, omdat het ook in het Nieuwe Testament wordt aangehaald. En althans gedeeltelijk verklaard. Jeremia 18, waar staat dat tot Jeremia gezegd wordt, maak u op, vers 2, en ga af in het huis des pottenbakkers, en aldaar zal ik u mijn woorden doen horen. Dus een les met aanschouwelijk onderwijs. Zo ging ik af in het huis des pottenbakkers, en ziet hij maakte een werk op de schijven. Want die werkt op een schijf. Waarom dat, zal ik nou verder niet uitleggen. En er staat er, en het vat dat hij maakte werd verdorven als leem in de hand des pottenbakkers. Het wordt maar heel kort verteld, hoor. Maar de gedachte is dat hij dus al een werk maakte op de schijven terwijl Jeremia binnenkomt. En terwijl Jeremia daarnaar kijkt, ziet hij dat de pottenbakker dat werk wat hij aan het maken is weer gewoon in elkaar drukt, totdat het weer gewoon een klomp leem is. Dat gaat, hè. De spul is zacht, de schijf draait, met de vorming van de handen wordt een vat gemaakt. Maar met hetzelfde gemaakt kun je het dus ook weer terugbrengen tot een klomp leem. Dus met één handbeweging. Een zachte spul. Vooral als het nog modderig is ook natuurlijk, hè. Maar goed. Maar er staat dan, het vat dat hij maakte, vers 4, werd verdorven als leem in de handen pottenbakkers. Toen maakte hij daarvan weder, opnieuw, een ander vat gelijk als het recht was in de ogen des pottenbakkers te maken. Dus hij maakte uit dezelfde klomp leem eerst een vat, toen maakte hij weer terug tot een klomp leem en toen weer een vat. Dat is de gedachte. Dus twee vaten uit één klomp leem en de eerste ging het niet om, maar het ging om de tweede. Een heel eenvoudig Bijbels principe, komt de hele Bijbel door voor. Niet de eerste, maar de tweede. De eerste verdwijnt, de tweede wordt gesteld. Hebreeën zegt het, hè. Hij neemt het eerste weg om het tweede te stellen.